Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Premier Rutte die ontmoet komende tijd een reeks Europese leiders in aanloop naar de Europese top volgende week vrijdag. Zo kwam de Franse president Macron al dineren, was er gisteren een onderrondje met Angela Merkel en staat er vandaag een ontmoeting met de Italiaanse premier Conte op de agenda. Hans van Soest is chef politiek van deze krant. Ja, al die leiders die met Rutte afspraken maken, wat staat er en wie staat er nog meer op de planning?
Nou ja, vanavond komt Conte dus eten van Italië. Maandag komt de Spaanse premier lunchen. De Portugese premier die komt diezelfde dag dineren. En mogelijk dat er later in die week nog wat meer onderontjes op het programma staan.
Oké. Maar kunnen we zeggen dat onze premier ineens zo populair is geworden? Of zit er toch iets anders achter?
Nou, volgende week. Het is allemaal in aanloop naar een grote belangrijke Europese top. Volgende week vrijdag. Is onze premier zo belangrijk geworden? Nou, er is eenstemmigheid nodig op die top. Er moet een besluit worden genomen over heel veel geld. Over twee dingen eigenlijk. Er moet een besluit worden genomen over een nieuwe Europese begroting. Daar hebben we al heel lang ruzie over. Mm-hmm. En er moet een besluit worden genomen over, althans het is de bedoeling, over een herstelfonds voor landen die door de coronacrisis in economische problemen zijn gekomen. En bij allebei die problemen ligt Nederland een beetje dwars. En dat kan niet, want alle 27 lidstaten moeten er unaniem mee instemmen.
Ja, dus ze proberen dan nu als het ware tot een compromis met Rutte
een
te komen?
Een beetje aan het masseren.
Ja, masseren, inderdaad.
We zijn een beetje aan het masseren. We zijn aan het kijken waar er mogelijk compromissen kunnen worden gesloten. Dan moet ik er ook eerlijk bij zeggen dat het niet alleen maar hierover gaat. Want het wordt wel eens een beetje geschetst alsof je hebt Nederland. Dat is de aanvoerder van wat de andere landen dan de vrekkige vier noemen. Mm-hmm. Zweden, Denemarken en Oostenrijk. Dat zijn de vier landen die geen zin hebben om heel veel extra geld naar Europa te brengen. En het wordt een beetje gedaan alsof het die vier tegen de rest is. Dat is niet helemaal waar, want er liggen nog veel meer belangen. Bijvoorbeeld gisteren was Rutte bij Merkel. En Merkel heeft dan weer, en daar is Merkel en Rutte strijden daar weer samen in, is er heel erg veel aan gelegen dat als er zo'n noodfonds komt, dat daar wel hele strenge voorwaarden aan worden vastgeklampt.
Oké, want wat denk jij, zeg maar, waar gaat Rutte nou op inzetten? Want hij is natuurlijk vrij stellig in de dingen die hij wel en niet wil, maar uiteindelijk moet het natuurlijk tot een eenheid leiden. Waarin denk jij, hè, als politiek verslaggever, waarin gaat Rutte zeg maar wat toegeven en waar is hij absoluut niet in over te halen?
Wat Rutte zijn voordeel is tijd. Er hoeft namelijk niet per se komende vrijdag al een akkoord te worden gesloten. Dat wil Merkel heel graag. Die is de komende half jaar voorzitter van de Europese Unie. Het is haar laatste kunstje. Ze wil heel graag dit afsluiten met een mooi eensgezind Europa. En Rutte maakt daar wel een beetje gebruik van. Want in principe hebben we nog wel even de tijd. De Europese begroting bijvoorbeeld, die hoeft eigenlijk pas eind van het jaar formeel helemaal rond te zijn. Mm-hmm. De nieuwe begroting. En dat Europese herstelfonds, daar is ook niet heel veel haast bij. Ook al zou je zeggen, we zitten nu toch in die economische crisis. Ja. Maar er is al een noodpakket afgesloten dit voorjaar door de Europese ministers van Financiën. Dat kan iedereen zich vast nog wel herinneren. Toen hadden we ook zo'n ruzie. Mm-hmm. Toen lag Wopke Hoekstra heel erg onder vuur in Europa, omdat hij had gezegd dat andere landen toch vooral maar eens even moesten kijken hoe het nou toch kwam dat ze zo in de problemen zaten.
Ja, precies.
Maar daar is toen een noodpakket afgesloten van iets van 240 miljard euro. En dat geld ligt gewoon nog steeds op de plank. Dus Rutte zegt, ja, luister eens even mensen, er ligt nog geld op de plank. Ik heb geen haast met het maken van afspraken.
Morgen is de herdenking van het drama van Srebrenica. De massamoord op ruim 8000 moslimjongens en mannen door Bosnische Serviërs, die formeel onder bescherming stonden van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat, is dit jaar 25 jaar geleden. In Potocari in Bosnië, waar morgen de herdenking wordt gehouden, is ook onze verslaggever Raymond Boeren. Ja, Raymond, hoe gaat het er morgen uitzien?
Ja, anders dan andere jaren, want normaal gesproken is het hier ontzettend druk. Echt tienduizenden mensen die hier een eerbetoon komen brengen dan aan de mensen die hier omgekomen zijn. Maar ook hier is corona, is een crisis. En besloten is om de herdenking heel sober te houden. Dus er zijn hooguit enkele tientallen mensen die een ceremonie gaan houden. Er worden 9 mensen herbegraven, waarvan de lichamen zijn geïdentificeerd. Die waren al eerder gevonden, maar nu hebben de nabestaanden ook bericht gekregen dat hun overleden dierbaren zijn gevonden. En die zullen hier herbegraven worden. En afgelopen dagen is er een route gelopen door ook veel minder mensen dan normaal. Door de bossen richting Tuzla, want dat wordt de Mars Mira genoemd. En die route legden de vluchtelingen ook af toen de enclave hier viel.
Ja, want jij bent natuurlijk nu al een paar dagen in Bosnië. Hoe indrukwekkend is het om daar nu te zijn? Wat voor gevoel geeft jou dat?
Ja, dit is ontzettend indrukwekkend. Waar ik nu sta is natuurlijk een heel beladen plek. Elke grafsteen die je achter mij ziet, dat is één omgekomen slachtoffer. Dat zijn er om precies te zijn 8273 van dit soort grafstenen staan hier. En de hele dag door ook komen hier nabestaanden of familieleden een eerbetoon brengen aan hun overleden opa's, vaders, kinderen. Dat gaat er soms best emotioneel aan toe. En tegelijkertijd ligt dit ook naast de compound. Deze begrafenis ligt naast de compound waar in 1995 dus duizenden vluchtelingen naartoe vluchten. Uh-huh. In de hoop dat Dutchbat ze kon beschermen, wat dus niet gebeurde. En nou ja, de gevolgen kennen we.
Ja, absoluut. Ja, want morgen is natuurlijk die herdenking. Is daar ook nog iemand van de Nederlandse regering bij?
Nee, aanvankelijk zou minister Bijleveld afreizen. En er zijn hier vaker hoogwaardigheidsbekleders geweest, Bill Clinton ook. Zeker in zo'n jaar als nu, hè, 25 jaar geleden. Maar corona verpest dat. Dus Bijleveld komt niet. Premier Rutte stuurt wel een videoboodschap die hier uitgezonden zal worden. En de ambassadeur zal er zijn. Ja. En van een aantal andere landen ook ambassadeurs vooral. Geen officiële ministers of regeringsleiders.
Nee, echt, het wordt echt heel klein en intiem gehouden. Nou, ben jij ook in het vluchtelingenkamp geweest? Met wie heb je daar gesproken?
Ja, dat was best een schok eigenlijk. Want 25 jaar later denk je, iedereen zal wel weer een plekje gevonden hebben. Hè. Heel veel vluchtelingen zijn de wereld overgegaan. En heel veel mensen ook in Nederland terechtgekomen. Maar in Bosnië zelf wonen dus ook nog heel veel mensen die gevlucht zijn. 7000 om precies te zijn zitten nog in dit soort kampen. Dat is je moet het je voorstellen, een soort van bungalowpark. Wel zeer vervallen natuurlijk na 25 jaar, want het was de bedoeling dat deze 5 jaar zouden staan. En ik heb daar gesproken met een moeder die in 1993 al wist te ontkomen in een vrachtwagen van het Noorse leger die voedsel kwam brengen. Ze heeft haar man achter moeten laten, maar 2 kinderen wel meegenomen. En daar zit ze dus nu nog steeds. Het terugkeren was geen optie voor haar, want het huis was platgebrand en ze is 5 familieleden verloren, waaronder dus haar echtgenoot. Allemaal mannen. Ja, dus echt hulp om het te herbouwen had ze niet. Bovendien is het ook te pijnlijk om hier elke dag weer te moeten leven. En dus zit ze daar nu nog steeds. Leeft ze van een nabestaande pensioentje. Maar haar kinderen, die zijn inmiddels 33 en 31, die wonen in dat kleine huisje van 35 vierkante meter ook nog. Want die komen niet aan een baan, die hebben geen inkomen, die hebben geen vrouw. Eigenlijk geen toekomst daar. Dus het is heel, ik vond het heel schrijnend om te zien.
Een derde van alle werkenden ervaart meer druk en stress op het werk door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van het CNV en Maurice de Hond. 10% van de beroepsbevolking zit op dit moment tegen een burn-out aan. En 1 op de 5 werknemers is vaker ziek. Jennifer Elders van Platform Voorkom Onnodig Verzuim. Ja, we spraken je al eerder in januari. Toen waren er ook alarmerende berichten over de stijging van stress en het aantal burn-outs. Wat merk jij daar nu van in de praktijk?
Ik merk dat mensen inderdaad onder meer hoge druk staan. En dat het eigenlijk voor iedereen anders is. Voor de een die merkt dat hij door de omstandigheden thuis te veel druk heeft ervaren. Mm-hmm. En de ander die merkt dat het eigenlijk wel prettig was geweest de afgelopen periode. Dus ja, het is eigenlijk heel persoonlijk. En ja, wat ik ervan merk in mijn werk is ook dat het uiteenloopt. Er zijn ook mensen met post-COVID-klachten. Die hebben vitaliteitsklachten, die hebben nog last van vermoeidheid, nog wat van ademhalingsproblematiek. En zij moeten leren hoe ze goed herstelgedrag vertonen. En ja, ik heb een aantal cliënten die ik daarbij begeleid.
Ja, want als we naar die cijfers kijken, hè, 1/3 ervaart meer druk en stress, 10% zit tegen een burn-out aan. Hoe ernstig zijn die cijfers dan?
Ja, dat is natuurlijk wel heel naar dat dat oploopt. Ik denk dat het zorgelijk is en dat het ook echt aandacht vraagt. En ik denk dat we, als we die cijfers niet nog hoger willen laten oplopen, dat het gesprek erover aangaan heel erg belangrijk is.
Wat denk jij, wat moet er nu gebeuren dan?
Ja, ik denk dat echt sowieso dat je als leidinggevende, dat het belangrijk voor is dat je op de hoogte bent wat de impact van deze coronacrisis is geweest per werknemer. Mm-hmm. En ik zou werkgevers aanraden om echt één op één in gesprek te gaan met hun werknemers. En echt de vraag te stellen, op welke manier heeft deze coronacrisis invloed of invloed gehad op jou persoonlijk en ja, mogelijk ook op jouw gezin of familie?
Ja, dat zou inderdaad nobel zijn. Zou dat ook lukken, denk je, bij grote organisaties?
Nou, ik denk dat het ontzettend veel... het voorkomt gewoon heel veel problemen. En ik denk dat als we straks weer, als we weer prettig aan het werk willen gaan, dan is het echt belangrijk dat we van elkaar weten wat we hebben meegemaakt in deze tijd. En het zorgt ervoor dat je met elkaar in verbinding bent. Dat is een hele belangrijke buffer tegen stress. Het zorgt ervoor dat je emoties kunt uiten, is ook een belangrijke buffer tegen stress. Dus ik denk uiteindelijk dat als je die investering doet, dat je dat uiteindelijk terugbetaald krijgt in ieder geval dat het verzuim daardoor niet explosief omhoog zal gaan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.